Goedemorgen, vanaf de Lange Kerkdam in Wassenaar. U hoort als het goed is op de achtergrond de klokken luiden. Mijn naam is Tom Mikkers. We gaan over ongeveer 10 minuten beginnen met de online kerkdienst, vrijzinnig, in Wassenaar. Tot zo meteen. Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. Van harte welkom. Fijn dat u luistert vanochtend bij deze online kerkdienst vanaf de Lange Kerkdam in Wassenaar, in het kerkje van de Vrijzinnige MPB Wassenaar. Mijn naam is Tom Mikkers. Ik zal voorgaan in deze dienst. En deze week vroeg iemand mij, kunnen we de kerkdienst weer bijwonen? Wanneer mag dat weer? Want de maatregelen zijn immers weer veranderd rond de coronapandemie. Het bestuur zal daarover deze week vergaderen en dan zullen we een besluit nemen hoe we dat gaan doen met de openstelling al dan niet van de kerk. Dus in de nieuwsbrief zullen we u dat laten weten als u lid bent van deze geloofsgemeenschap. En u kunt natuurlijk dat ook vinden op onze website in de loop van deze week. Enkele weken geleden overleed Desmond Tutu. En je zou kunnen zeggen hij is een van de laatste nog levende heiligen was hij, die met zijn leven een heel krachtig getuigenis heeft gegeven over hoop en een betere wereld. Deze dienst sluit daar een beetje bij aan. Het gaat over gevangenschap, maar het gaat ook over bevrijding. En het gaat over hoop om te veranderen op een onvergetelijke wijze. Je zou kunnen zeggen dat bisschop Tutu een baken van licht was. Een baken van bevrijding. En om die reden, om dat te eren, begin ik deze kerkdienst met een gebed dat bisschop Tutu ooit bad. En is een eigen tekst, maar die is weer gebaseerd op een ander gebed door Sir Francis Drake. En dat was een Britse ontdekkingsreiziger uit de 16e eeuw. De tekst, het gebed, is bedoeld om ons open te stellen. En dat is wat ik u ook toewens als u nu luistert. Dat u er echt even voor gaat zitten, de telefoon even opzij zet en de tijd neemt voor deze dienst. Gedachten die er niet toe doen, het komende uur, die gewoon even parkeren. Zodat we echt met elkaar verbonden zijn, ook al is het, en ik realiseer me dat dat een beperking is, ook al is het online. Laten we zo samen beginnen en samen bidden. Schud ons wakker, o Heer. Als we al te ingenomen zijn met onszelf, als onze dromen zijn uitgekomen, omdat we juist te weinig durfden te dromen en ervoor kozen te dicht bij de veilige kusten te blijven. Schud ons wakker, o Heer, als we door de overvloed aan dingen die we bezitten, onze dorst naar het water van het leven verloren, Als we verliefd geworden op de tijd zijn opgehouden te dromen van de eeuwigheid. En we in onze inspanningen om een nieuwe aarde te creëren onze blik op de hemel vergaten. Moedig ons aan, o Heer, om meer te durven. Ons vrijmoedig in de open oceanen te wagen waar stormen uw heerschappij tonen. Waar wij, als we het land uit het oog durven verliezen, de sterren zullen zien. In de naam van Hem die de horizonten van onze hoop verschoof en de dapperen uitnodigde Hem te volgen. Amen. Moedig ons aan om het licht te zien. Zo gaan we hier nu ook in de kerk een kaars ontsteken als teken van licht in een donkere wereld. En ik hoop dat u thuis meedoet. Dat u een licht ontsteekt. Een kaars op de plek waar u nu zit, letterlijk. Maar het kan ook een denkbeeldig licht zijn. In uw hart. We gaan luisteren naar lied 600 in een heel speciale uitvoering. Licht ontloken aan het donker. Apostel Paulus was een strenge man en zijn standpunten en meningen liegen er soms niet om. Maar als hij in de gevangenis zit, dan verandert zijn toon. Dan is er nog steeds dat gedrevene, ook een beetje dat fanatieke, maar er komt dan ook een andere Paulus in beeld. Wat zachter, wat milder. En de brief aan de Filippenzen is daar een mooi voorbeeld van. Paulus zit dan in de ellende, hij zit gevangen, waarschijnlijk zit hij gevangen in Rome. Maar hij schrijft dan een brief aan de inwoners van de stad Filippi in Noord-Griekenland om hen hoop te geven. En we zitten dan ongeveer rond het jaar 61 na Christus. Ik ga u een stukje uit die brief voorlezen, Filippenzen, het eerste hoofdstuk, en dan de verzen 12 tot en met 30.
U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Sommigen doen dat weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. De eerste daarentegen verkondigen Christus uit geldingsdrang met onzuivere bedoelingen, in de veronderstelling dat ze zo mijn gevangenschap verzwaren. Maar wat dan nog? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt. Dat het gebeurt verheugt me en mijn vreugde is blijvend. Omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen. Integendeel, ik zal net als altijd in alle openheid spreken, zodat Christus ook bij alles wat ik nu meemaak zal worden geëerd. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven, Christus en sterven winst. Als ik blijf leven kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik zou kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is het meer in uw belang dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te beroemen. We gaan luisteren naar muziek. Sarabande uit de tweede Engelse suite van Bach. En het zal gespeeld worden hier op de vleugel in de kerk, live door Freek Koster. De lezing uit het Nieuwe Testament komt uit het Evangelie van Johannes, het vijfde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 13. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Bezata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden en verlamden die het moment waarop het water in beweging kwam afwachten. Want op een bepaald moment daalde een engel van de Heer neer in het bad en die bracht het water in beweging. En wie dan het eerst in het bad was, zodra het water was gaan bewegen, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. Er was ook iemand die al 38 jaar ziek was en Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in dat water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was, het is Sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen, degene die mij genezen heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u? Vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was alweer verdwenen, omdat daar zoveel mensen waren. We gaan luisteren naar muziek uit de bundel Opwekking. Het is een klein beetje een excursie. En die bundel Opwekking, dat is naast het liedboek van de kerken de meest gebruikte gezangenbundel in de protestantse kerken in Nederland. En staan de teksten uit het liedboek van de kerken, dat hier ook in de kerk ligt en dat wij gebruiken, soms al ver af van onze vrijzinnige geloofsbeleving, voor de opwekkingsbundel is dat misschien wel nog meer het geval. Want de teksten gaan over God prijzen, over aanbidding en over een persoonlijke God die direct in jouw leven ingrijpt. En dat is een manier van geloofsbeleving die in onze gemeenschap minder snel voorop staat. En toch leek het me aardig om deze excursie, deze muzikale excursie vandaag voor u te organiseren en een lied uit deze traditie, die dus heel groot is in Nederland, te laten horen. Allereerst vanwege de zangeres die u zo meteen hoort zingen, want dat is namelijk Giovanka Ostiana. En u kent haar waarschijnlijk beter als een van de presentatoren van het tv-programma Op 1. Samen met Thijs van der Brink presenteert zij dit programma in de regel op dinsdagavond. Maar ik wil dit lied ook laten horen omdat in de Bijbel bevrijding altijd iets is waar God op de een of andere manier de hand in heeft. En daar ga ik straks ook meer over vertellen in de overdenking. En in dit lied heet dat dan, die hand van God, de kracht van uw liefde. En een bijzondere reden om dit lied te laten horen heeft te maken met de uitvoering, want het lied wordt deels gezongen in het Papiaments, de taal van de Nederlandse Antillen, waar Giovanka haar roots heeft, en deels in het Nederlands. En in deze tijd van tegenstelling en polarisatie vind ik dat toch hoopvol om die twee talen samen te horen in één lied. We gaan luisteren naar De kracht van uw liefde.
Oh. σπάσει. Τόρδι αμόρ κουμπατά στη μάμη κουνέ.
Een soldaat werd in krijgsgevangenschap genomen. Hij werd op de trein gezet en ver van zijn vaderland weggevoerd. En hij voelde zich in een groot isolement, zonder land, zonder familie, vervreemd en ver van alles wat hem vertrouwd was. En zijn eenzaamheid werd alsmaar groter, omdat hij ook niets hoorde van het thuisfront. Hij wist niet of zijn familie nog in leven was en hoe het met zijn land ging. Hij wist eigenlijk niet meer waarvoor hij leefde. Maar plotseling, onverwacht, kreeg hij een brief, vuil en kapot gescheurd, omdat de brief al maandenlang onderweg was geweest. En in die brief stond: we wachten op je thuiskomst. Alles is goed hier. Maak je geen zorgen. En die brief veranderde iets in de man. Zijn levensomstandigheden waren niet veranderd. Hij was nog altijd gevangen, moest hetzelfde moeizame werk doen, ontving nog steeds dezelfde kleine porties eten. Maar hij wist nu dat er iemand wachtte op zijn vrijlating en op zijn thuiskomst. Het is misschien wat moeilijk om je letterlijk iets bij gevangenschap voor te stellen. En toch geloof ik dat gevangenschap een belangrijk spiritueel thema is. En de afgelopen 2 jaar in deze coronatijd hebben we dat denk ik allemaal wel op de een of andere manier ervaren. Misschien daar ook over nagedacht.
dat er door alle beperkingen, maar ook de ophef en de tegenstellingen en het binnenzitten, er een innerlijk gesprek op gang kwam over die vraag, wat doet dit eigenlijk met mij? Deze totaal andere situatie. Verander ik hierdoor? Wat wil het mij zeggen? Wat heb ik nou precies verloren? En misschien ook, wat win ik eraan? Of hoeveel beperkingen kan een mens eigenlijk aan in het algemeen, dat je je ging verplaatsen in de beperkingen van anderen? In veel debatten over de afgelopen tijd en wat dat met ons doet, ging het over de mentale schade die we op zouden lopen, vooral bij jongeren. Ik wil dat niet bagatelliseren, maar ik denk dat er meer over te zeggen valt dan dat beperkingen ons alleen schade berokkenen. De confrontatie met wat niet kan heeft heel veel gezichten, denk ik. Zoals stilte ook heel veel gezichten heeft. Er is de bijtende stilte, de kalme stilte, de stilte voor de storm. En zo kent gevangenschap misschien ook verschillende aspecten waartoe we ons hebben te verhouden. En dan gaat het mij in dit uur om meer dan coronamaatregelen en hoe we ons daartoe innerlijk verhouden. Gevangenschap is allereerst het beeld voor het vastzitten in structuren en patronen die je geestelijke ontwikkeling beletten. In onze cultuur en ook in onze godsdienst, zeker in de vrijzinnigheid, stellen we liever de vrijheid centraal. Vrijheid geeft ruimte om je te ontplooien. Maar is dat wel altijd zo? Denkt u eens aan een boom. Een boom is zijn leven lang gevangen op de plek waar hij staat. En toch is dat ook de plaats waar de wortels diep in de grond groeien en ervoor zorgen dat die boom stevig staat. Gevangen zijn heeft ook te maken met situaties die je boven het hoofd groeien. Periodes in het leven waarin je het roer uit handen moet geven. En het heeft dan te maken, dat vloeit daaruit voort, verlies van bewegingsvrijheid. Ook in geestelijke zin. En dat verlies kan heel wat oorzaken hebben. Verlies van een dierbare, verlies van je gezondheid, verlies van werk of van woonomgeving, verlies van controle, dat jij niet meer degene bent die bepaalt welke kant het op moet met je leven. En ieder mens ontwikkelt manieren om in dat soort tijden te overleven. En heel gemakkelijk kijken we in ontmoetingen langs gevangenschap heen. Wijzen we mensen die in een situatie van gevangenschap zitten op aspecten van hun leven waar ze toch nog vrijheid kunnen ervaren. Je hebt toch kinderen die van je houden, die graag bij je komen. Je hebt toch goede vrienden met wie je het gezellig hebt. Je hebt toch geen last van de quarantaine, je hebt toch een fijn huis. Maar in zekere zin ga je dan om die gevangenschap heen. Gevangenschap heeft dus te maken met langdurig verblijven in een omgeving waar je niet wilt wezen. Waar iets buiten jou je inhoudt. En misschien kunt u zich daar ook iets bij voorstellen. Je doolt dan rond in negatieve gevoelens, soms lusteloosheid, nergens zin in hebben, soms ook somber. En je denkt dan, dit verandert nooit meer. Of je voelt schaamte, wat ben ik een oen, dat ik dit niet kan. Of misschien ook schuld, dat je denkt, ik heb dit verdiend, dit ligt aan mij. Hoe kom je daar nu uit? Hoe bevrijd je jezelf uit een impasse? De buitenstaander zegt, dat moet je zelf doen. Mensen die in een impasse zitten zeggen vaak, dat moet een ander voor me doen. De overheid, de dokter, soms ook zelfs de dominee. Die moeten het maar doen. En in zekere zin lezen we dat ook in het verhaal van de lammen bij het bad. Jezus vraagt hem, wil je gezond worden? En je zou denken dat iemand die daar al heel lang ligt als eerste zegt, ja, inderdaad, dat wil ik heel graag. Ik lig hier al tijden en het lukt me maar niet om als eerste dat water in te komen als dat gaat bewegen. Maar dat zegt hij niet. De man gaat uitleggen waarom hij nooit meer gezond zal worden. Hij zegt, er is niemand om mij in dat water te werpen. Iemand anders moet mij helpen en die is er maar niet. Hij zegt niet meer, ja, ik wil gezond worden. En Jezus zegt dan, neem uw mat, een soort bed, neem uw bed op en wandel. En dat is eigenlijk een heel bijzonder moment in de tekst, want de lamme had niet in de gaten dat er iets ging gebeuren.
Immers op de vraag of hij weer gezond wilde worden, legde hij vermoeid aan Jezus uit dat het toch nooit meer zou gebeuren, een soort klaagzang. En ondertussen was de oplossing van zijn probleem al dichterbij gekomen. Die stond gewoon naast hem. En de lezer of de hoorder van het verhaal weten ook dat er iets gaat gebeuren, maar de hoofdrolspeler in het verhaal is zich er helemaal niet van bewust. En misschien herken je dat. Dat je ronddraait in hetzelfde kringetje met dezelfde argumenten. Je zit in die impasse. Het schip is vastgelopen. En terwijl je daarover zit te dubben, heeft zich iets in die uitgangssituatie gewijzigd. En dient er zich een nieuwe mogelijkheid aan. Als water in de woestijn, als manna uit de hemel. Als een weg in de wildernis. Er komt iets in beweging. Het lijkt op je af te komen. Als zaad dat onder de grond zat en niets liever wil dan naar boven groeien, naar dat licht. En dat eerste licht bespeuren is op zijn minst een interessante gewaarwording. Het is namelijk vaak ook gemakkelijker om alles maar bij het oude te laten. Mensen hebben heel veel redenen om een onprettige, maar bekende situatie, en dus veilig, te verkiezen boven een nieuwe situatie die ze zelf niet in de hand hebben. Dat is de menselijke kant van het verhaal uit Johannes. En er is die andere kant. En hier gaat het over geloof. Als je merkt dat de uitgangssituatie zich heeft gewijzigd en dat lijkt wel buiten jou om te gaan, daar heb je niks voor hoeven doen, dan is dat in de Bijbel ook nog altijd zo, omdat God er nog bij is en God nog niet klaar is met je. En hier wordt hij ook ingewikkeld, want dat is een kwestie van geloven. Maar ik geloof ook dat we allemaal wel momenten kennen in onze levens waarvan je het gevoel hebt dat niet jijzelf, maar iets anders, noem het een hogere kracht, met jou aan het werk is. In een vrijzinnige kerk zijn we geneigd om daar wat afstandelijk over te praten. Om dat ook op afstand te houden. Maar ik denk zelf dat juist in een kerk die vrijheid en onbevooroordeeld luisteren als kernwaardes heeft, er ruimte dient te zijn voor dit soort verhalen. Want waar zou je anders heen moeten met dit soort verhalen? In het verhaal van de man bij het bad staat God, die hogere macht, ernaast in de persoon van Jezus. En in heel veel kerken is het dan ook nog altijd zo dat Jezus wordt aangeroepen als helper en genezer. En kennelijk gaat daar een bepaalde kracht van uit. En je kunt daar ook eens voor jezelf over nadenken, over die kracht die uitgaat, die liefdeskracht van dat aanroepen van de naam van Jezus. Ook al voelt dat tegelijkertijd misschien als iets dat ongemakkelijk is. Mijn boodschap vandaag is deze. Als je merkt dat je, zoals de lammen bij het bad, stil bent komen te staan, zoals een schip vastgelopen in een zandbank, en je merkt tegelijkertijd dat er om jou heen dingen toch in beweging komen, dat het tij zich keert zonder dat je er iets voor gedaan hebt, hou dat dan niet tegen. Durf je toe te vertrouwen aan die kracht die voor jou een weg baant. Die kracht die rivieren laat stromen in de woestijn. Noem het God, die je op een onverwacht maar goed gekozen moment jou aanspreekt en je bevrijdt. En als dat gebeurt, als je die eerste tekenen van verandering om je heen opmerkt, dan is dat hogere met jou bezig. Dat is in ieder geval wat er in het verhaal in dat Johannesevangelie aan de hand is. De bevrijding uit gevangenschap kan gepaard gaan met allerlei vragende en vreemde gevoelens, overwegingen ook. Wat moet ik hiermee? Wat moet ik hierna dan gaan doen? Wat moet ik hiervan leren en hoe houd ik me daarna dan gaande? En je kunt hierover in gesprek treden met anderen, je kunt hierover mijmeren, maar je kunt ook om een soort innerlijke openheid vragen. Je kunt bidden, eigenlijk wat we hier op zondagochtend doen, die innerlijke openheid oefenen. Geef mij woorden om datgene waarin ik verstrikt ben geraakt te dragen. Een beetje zoals die soldaat die die brief ontving. Zend mij een teken dat er mensen zijn die op me wachten. Geef mij de kracht om mijn gevangenschap achter me te laten. Dat zware gevoel. Maar er is ook nog iets anders mogelijk als gevangenschap het thema van jouw leven nu is. En dat laat Paulus zien in die brief. Het boeiende is dat Paulus vanuit de gevangenis degene is die een gemeente, de mensen van Filippi, wil bemoedigen. Je zou eerder denken dat hij degene is die een brief moet ontvangen van de mensen in Filippi, want hij zit immers in de gevangenis. Maar het is precies omgekeerd. Vanuit de gevangenis wil hij hoop geven. En deze brief van Paulus aan de Filippenzen wordt ook wel eens de brief van de blijdschap genoemd. En dat vind ik toch bijzonder als je in de gevangenis blijdschap de wereld indraagt. Verderop in de brief blijkt er vervolgens wel dat er wat oneenigheid is in de gemeente van Filippi. Er is ruzie, maar Paulus adresseert die ruzie met blijdschap, vreugde en hoop. De rollen zijn omgekeerd. De gevangene geeft hoop, de mensen die vrij zijn, zitten gevangen in conflict. Wat ik wil zeggen daarmee is dit. Ook in tijden van gevangenschap kunnen wij zelf hoop blijven geven. Mensen wijzen op liefde en wijzen op blijdschap. Zie dus uit naar een onstuitbaar licht dat doorbreekt in het donker. Let niet alleen op tekenen van hoop die voor jouzelf bestemd zijn, maar geef anderen ook dat teken, dat er op hen gewacht wordt. Vertel het aan anderen die zich gevangen voelen. We redden ons, we wachten op je thuiskomst. En dat wil ik u dus ook nu vertellen als u luistert. Wij wachten op uw komst hier weer naar de kerk. Daar zien we naar uit. U weer te ontmoeten. Hier van aangezicht tot aangezicht. Amen. U kunt een bijdrage overmaken aan de collecte voor deze maand. En dat kan door naar onze website Vrijzinnig in Wassenaar te gaan. En dan kijkt u bij Goede Doelen en daar vindt u ook het goede doel voor deze maand, voor de maand januari. En dat is het UAF en dat is de organisatie die vluchtelingstudenten ondersteunt hier in Nederland. Door opvang voor hen te regelen, ontmoetingen te verzorgen en hen te begeleiden ook bij hun studie. Ik raad dit collectedoel van harte bij u aan en ik hoop dat u gul zult geven. Zoals gezegd aan het begin van deze dienst, het bestuur vergadert deze week over de mogelijke openstelling van de kerkdiensten. En daar zult u dus later in deze week iets over horen. Ik wil u uitnodigen om met me te bidden, met ons te bidden. En dat doen we vandaag op een bijzondere wijze. U zult de melodie horen van lied 997 en vele duizenden ontheemd, gevlucht uit eigen land, zo begint de tekst. Het zal gelezen worden door Karen Vogelaar en ik zal vervolgens het gebed voortzetten. En dan bidden we samen ook met onze Vader. En bid u vooral thuis mee en gewoon in uw eigen woorden ook. Als u denkt, oh, dit doe ik altijd net even ietsje anders bij dat onze Vader, dan mag dat gewoon. Laten we samen gaan bidden.
Duizenden ontheemd, gevlucht uit eigen land, beducht voor tirannie, geweld, voor dood, moord en brand. Genade, hoor ons gebed, zie deze wereld aan. Ons mensenhart vol drevel, drift, de harde hand die slaat, een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad. Genade, Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan. En binnen heerst de bittere twist, het woord wordt tot verwijt. Dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd. Genade, Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan. O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn. Genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. Genade, Heer, hoor ons gebed. Zie deze wereld aan.
God, sterk ons als we gevangen zitten in onmacht, als moedeloosheid ons verlamt. Sterk onze goede wil om oprecht mee te leven met mensen om ons heen. Geef ons kracht met woorden, in daden, om er echt te zijn, echt te leven, en die ander te zien zoals we zelf hopen gezien te zijn. Hier ben ik.
Onze Vader,
die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij aan anderen vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In tijden van beperkingen komen er ook vragen op als: hoe heb ik geleefd? Wat heb ik eigenlijk gedaan met mijn leven? Wat heb ik niet gedaan en had ik wel moeten doen? Welke betekenis heeft mijn leven voor mezelf en voor anderen? Heb ik ervan gemaakt wat ik ervan heb kunnen maken? En wat ga ik doen in de tijd die voor me ligt? En natuurlijk, er zullen altijd dingen zijn waar we spijt van hebben, die we niet goed hebben gedaan. Maar al was het niet volmaakt, toch is het uw leven, mijn leven. Het is niet anders. Die erkenning dat dat zo is, ook als we gevangen zitten en niet verder komen, het licht even niet zien, daarover ging het vandaag. Dat we dat licht dan toch blijven zien, hoe moeilijk ook, en dat we erbij blijven om van ons leven
en dat van anderen iets te maken waar liefde en licht bij kunnen. Dat wens ik u in ieder geval van harte toe. Dank dat u geluisterd hebt. En voordat de zegen klinkt gaan we luisteren naar Leonie Jansen, die een tekst van Huub Oosterhuis, een gedicht van hem, zingt. Hier ben ik. 10 jaar geleden maakte zij met haar partner Onno Krijn een prachtige cd. En Onno Krijn, hij is inmiddels overleden, maakte toen nieuwe melodieën voor teksten van Huub Oosterhuis. Zo ook voor dat gedicht Hier ben ik. Mogen we aan de week beginnen vanuit die stevigheid en vanuit dat vertrouwen dat spreekt uit de tekst van dit lied. En die paar mensen die nu hier in de kerk zijn, wil ik vragen om te gaan staan. Want hier zijn wij. Moedig ons aan, o Heer, om meer te durven. Ons vrijmoedig in de open oceanen te wagen, waar stormen uw heerschappij tonen. Waar wij, als we het land uit het oog durven verliezen, de sterren zullen zien. In de naam van Hem die de horizonten van onze hoop verschoof en de dappere uitnodigde Hem te volgen. Zo beginnen wij de week die voor ons ligt. Hier zijn wij. Ga met God. Amen.